Naar Lucas hoofdstuk 3 gaan wij, waar wij terecht zijn in het 15e jaar de regering van keizer Tiberius. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes, een viervorst van Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst van Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas. Daar zijn wij, dus dan weet u wanneer dat was. Het was het 15e jaar de regering van keizer Tiberius, staat er. Bij nader inzien, wij hebben nergens in de Bijbel een uitgebreidere en daarmee nauwkeurige chronologische aanduiding. Dat neemt niet weg dat we nog niet weten wanneer het was. En die is altijd wel aardig. Wij kennen een paar rekensommetjes in dat verband, maar het brengt ons niet zo heel veel verder. Het idee is dat het 15e jaar van Tiberius, van de keizer Tiberius of Tiberias, hoe je hem maar noemt, dat moet geweest zijn, dat was van 19 augustus van het jaar 28 tot 19 augustus van het jaar 29 van onze jaartelling officieel. Dat weten wij heel zeker en daarna weten wij het toch niet zeker. Maar ja, dat is zo moeilijk om dat allemaal uit te leggen. Maar laat ik dan zeggen, volgens de gangbare en overgeleverde tradities en dus jaartelling, zijn we hier in het jaar 29 van onze jaartelling. Maar als u ooit nagezien heeft in Bijbelse handboeken of hoe die dingen maar heten, naar dit soort dateringen, dan zult u zien dat er toch nog wel enige ruimte, enige tolerantie is die nagaande. En ik moet u zeggen, ja, dat komt eigenlijk omdat wij onze jaartelling, onze jaartelling die is pas laat uitgevonden. Ik weet niet precies, geloof in de 6e eeuw of zo. En dan met terugwerkende kracht uitgerekend tot op de geboorte van Christus. Hetgeen trouwens ook een misverstand was, want het had moeten zijn teruggerekend naar de opstanding van Christus. Maar rond kerst hebben we het daar wel weer eens over. Maar men heeft dat gedaan en toen moest de zogeheten christelijke jaartelling gekoppeld worden aan de jaartelling van Ad Urbe Conditio, heet dat, AUC. De jaartelling van het Romeinse Rijk. Ad Urbe Conditio wil zeggen vanaf de stichting van Rome. Alsof wij zouden weten wanneer dat precies geweest zou hebben moeten zijn. En daarna zit je nog met het probleem dat de Romeinse jaartelling ook pas achteraf is uitgevonden, teruggerekend naar de veronderstelde oprichting van Rome. En daarna moest die gekoppeld worden aan een andere gangbare jaartelling, namelijk die van de Seleuciden, dan wel van de Ptolemeën. In de praktijk maakt dat weinig verschil. En daar bestaat toch tot in onze dagen nogal wat verschil van mening over. Kortom, het rekensommetje is wel aardig, maar je schiet er niet zo heel veel mee op. We hebben alleen een relatieve nauwkeurigheid. Dat wil zeggen, volgens de overgeleverde jaartelling zou dit moeten zijn 15 jaar van Tiberius, het jaar 29 van onze christelijke jaartelling. Want het was het jaar zoveel, dat heb ik hier niet genoteerd. Ik kan het ook niet onthouden, het was het jaar zoveel, ab urbe conditum. Het zal dan wel. Maar dit is redelijk gangbaar. Je komt dan vanzelf uit op dit jaar, 28, 29... voor niet alleen het begin van de prediking van Johannes de Doper, want dat staat er feitelijk, maar ook op het begin van de openbare bediening in Judea, Galilea en Judea, door de Heer Jezus. En daarna heeft men Nou ja, een 100 jaar geleden, sinds een jaar of 100 geleden of zo, is algemeen aanvaard dat die bediening van de Heer Jezus, zoals we die in de Bijbel beschreven vinden, een jaar of 3, nou iets meer, 3,5 jaar duurde. Dat is ook nog maar betrekkelijk kort dus, dat men dat gelooft. Want daarvoor was ook dikwijls de gedachte dat het maar eigenlijk maar 1,5 jaar duurde. Want wat er vermeld wordt in onze Bijbels aan geschiedenis, aan dingen die de Heer Jezus deed, dat past met gemak in 1,5 jaar. Maar achteraf is dat toch wat onwaarschijnlijk. Dus men heeft gedacht, nou het is, laten we zeggen, 3,5 jaar. Dan kunnen we wat omspringen met die paasfeesten die in het Nieuwe Testament voorkomen. En dan, nou ja, zoiets. Het is allemaal omstreden. En om dat nou één voor één allemaal te gaan vertellen, dat zie ik allemaal niet zo zitten. Maar in ieder geval, men komt dan uit op de datum van de kruisiging in het jaar 32 van onze jaartelling. Ik houd het daar maar op. Gangbare jaartelling. En dat geldt voor alle jaren, jaartallen die wij in verband met de Bijbel noemen. Want u begrijpt dat de Oud-Testamentische, daar is geen echte telling. Dat zijn aaneengesloten perioden. Zoveel jaar koning die, zoveel jaar koning die, zoveel jaren van toen tot toen. En dat moet je allemaal aan elkaar zien geknoopt te krijgen. En dat is heel moeilijk om dat goed te doen. Je zit er zo'n jaar naast. Maar goed. En als dat een paar keer gebeurt, dan schuift het hele zaakje neemt op. En daarna blijkt het nog redelijk goed mogelijk om een continue jaartelling te hebben van Adam tot heel het Oude Testament door. Maar het probleem is dat daarna die jaartelling geknoopt moet worden aan onze moderne jaartelling. En dat loopt via de Ptolemeën. Dat wil zeggen een jaartelling van de vorsten uit Ptolemeus en uit Seleucus trouwens. Uit het rijk van, hoe heet dat? Het koninkrijk van het zuiden en het koninkrijk van het noorden. Ik weet niet of je die termen kent, uit Daniel enzovoorts. Nou, aan die koningslijsten moet het vastgekoppeld worden. En sommigen zeggen die zijn 100% betrouwbaar, anderen zeggen er klopt geen fluit van. Want sommigen moeten promoveren en anderen willen hun reputatie niet kwijtraken. Dus ja, dat is uiteindelijk problematisch. Ik heb thuis een, als u mij vraagt, zeer, maar ook zeer nauwkeurige telling van de chronologie in het Oude Testament. Uitgebreid toegelicht waarom zus en waarom zo en waarom niet dit en waarom niet dat. En daarna kom je aan het eind van het Oude Testament en dan schuift het hele zaakje ineens een heel eind op. Want zeggen de lui die dat verhaal geschreven hebben van die Ptolemeïsche lijsten en jaartelling, dat klopt geen bal. Nou ja, dan zit je weer fout. Dus ja, het schiet niet op en ik vind het ook moeilijk daarna om daarover te spreken. Ik denk dat er in onze jaartelling minstens één, maar waarschijnlijk een paar meer fouten zitten. En dat tot het komische gevolg heeft, waar ik echt om moet grijnzen, heeft tot het komische gevolg niet alleen dat wij het verleden niet nauwkeurig weten, want dat maakt ons natuurlijk toch geen bal uit of dat een paar jaar of enige tientallen jaren scheelt. Maar wij kunnen van daaruit dus ook niet doorrekenen naar de dagen van de wederkomst van Christus. En die vind ik wel aardig. Heb u dat nog? Ik heb ook niet de minste behoefte om daar verder nog ooit wat over te zeggen. Dat heb ik in het verleden gedaan. En daarmee gedemonstreerd dat onze kalender niet klopt. En dat vind ik voldoende eigenlijk wel. Toen maar. Maar het is niettemin een nauwkeurige aanduiding. Je zou er ook uit moeten concluderen dat wij, gewoon uit die twee versen, zou je uit moeten concluderen dat wij maar niet hier te maken hebben met een of ander religieus verhaal dat iemand ooit bedacht heeft. U weet toch hoe men tegenwoordig over de Bijbel spreekt? Men zegt, het is een religieus boek. Wat nergens staat hoor, dat het een religieus boek is. Dat is een vooroordeel. Maar het is een religieus boek. En daarom, en die logica ontgaat mij ook volkomen. En daarom is per definitie de Bijbel historisch niet betrouwbaar. Want dan had het een geschiedkundig boek moeten zijn. Ik vermag die dingen allemaal niet. Dit is zeer wetenschappelijk wat ik nu allemaal zeg. Ik vermag die dingen daarom waarschijnlijk ook niet te begrijpen. Ik denk altijd, voor het gemak draai ik het altijd om. Dat vind ik altijd wel leuk. Dan zeg ik, nou, de Bijbel is een historisch boek. Een geschiedkundig boek. En daarom wat religiositeit betreft nogal onbetrouwbaar. Als u daar wat tegenin wilt brengen, gaat uw gang. Maar niet in mijn tijd, want daar heb ik wel leukere dingen te doen. Want een bijbelreligieus boek, als ik er iets van begrepen heb, is het dat religie tot niets leidt. Dat religie een tamelijk stomzinnige aangelegenheid is, omdat het niemand enig nut doet. En omdat goden toch niet te manipuleren zijn door ons. En als ze wel te manipuleren zijn, zijn het geen goden, dus dan helpt het ook al niet. Hebben jullie dat nog? Wat de Bijbel ons leert juist, is dat een mens van zijn religieuze aanleg of streven of neiging verlost moet worden, opdat hij de waarheid zou kennen en dan in de vrijheid zou staan. Ik ben ineens in de tent al volgend jaar, of aanstaande seizoen. De waarheid maakt vrij, is het onderwerp. Mooi onderwerp, denk ik. Maar goed. Hoezo de Bijbel een religieus boek? De Bijbel demonstreert ons dat religie tot niks leidt. Het is niet een religieus boek. Niet in de gebruikelijke betekenis van de term. En eerder is het een historisch boek. Als er dan al een geschiedenisboek bestaat, dan denk ik, dan is de Bijbel dat eigenlijk. En het vermeldt ons de geschiedenis uit het verleden. Nou ja, de werken Gods in het verleden, al wat daarmee samenhangt. En ook in het heden trouwens. En in de toekomst. En dat is misschien nog wel het meest bijzondere ervan. En daarom betrouwbaar. En als ik deze verse lees, ja, sprookjes beginnen niet zo. Met in het 15e jaar de regering van keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes en viervorst over Galilea, Philippus en want die lui, die kom je daarna toch niet tegen. Nou, een enkele bij gelegenheid. Dit is een historische aanduiding van wanneer dat was. De historische gegeven. En dan komen onze historici en die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Want dat klopt niet. Want Pilatus, stadhouder, dat kunnen we niet plaatsen. En toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, weet u nog? Ja, het is januari, maar toen Quirinius over Syrië het bewind voerde, dan zeg maar ja, maar Quirinius die voerde niet het bewind in die tijd, dus het kan niet kloppen. Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk zitten jullie er daarnaast en we wachten wel tot de historici uiteindelijk tot inzicht zijn gekomen en houden gewoon vast aan wat de Bijbel ons te melden heeft. Nou, enzovoorts. Nauwkeuriger weet ik het ook niet. Maar we worden hier ineens geplaatst in een situatie in het Midden-Oosten. En in gedachten zie je dan keizer Tiberius op zijn troon zitten. Die heeft het heel druk, want die is aan het regeren. En dan heb je nog Pontius Pilatus, die was stadhouder, hoe je het maar vertaalt. Maar ja, in de 17e eeuw hadden wij, in wat nu inmiddels Nederland heet, hadden wij stadhouders. Dus ja, men heeft het woord stadhouder gebruikt, toe maar. De vertegenwoordiger in ieder geval van de keizer betekent dat Galilea en Judea, dit Joodse land, waarin we een paar jaar verblijven in de volgende hoofdstukken, dat deel uitmaakte van het Romeinse Rijk. En dat er zo hier en daar wat machthebbers over waren aangesteld. De Pilatus heet weer stadhouder. Dan heb je nog een paar jongens, wel edelgestrenge heren dan. Die waren viervorst over Galilea en eentje over Iturea. En dan heb je er nog één over Abilene. Dat is een beetje noordelijk van Galilea allemaal, die gebieden. En viervorst, tot mijn verbijstering, dat woord kennen wij in het Nederlands ook nog, althans tot verkort. Want de term is blijven hangen. Het idee is dat men ooit gedacht heeft dat men een beetje flinke provincie of een beetje gebied wat bij elkaar hoort, dan toch zou moeten verdelen in vieren voor onbestuurlijke redenen. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld, hoeveel provincies hebben wij? 13 geloof ik. Hè? Het kan nooit lang goed gaan, denk ik. 13. Maar goed, provincie, dat is van oud zo gegroeid. En om de zoveel tijd komt er iemand, meestal van de kant van D66... want die club die houdt van veranderingen, bestuurlijke veranderingen. En die zeggen dan nee, het aantal provincies moet teruggebracht worden tot... En dan hou ik altijd mijn hart vast, want ze hebben het aantal scholen in Nederland teruggebracht tot, weet u wel, allemaal samengevoegd tot grotere geheel. En het aantal ziekenhuizen in Nederland hebben ze teruggebracht tot een kleiner aantal. En u weet dat het er overal fout mee gaat. En om nou Nederland terug te brengen tot een kleiner aantal provincies, ach, fout gaat het toch al. Dus ja, wat dat toch voor ideeën zijn, dat snap ik niet. Hè? En daarna gaan ze het weer opsplitsen in kleinere groepen, omdat het beter beheersbaar is. En zo gaat het op en neer en heen en weer. En leert de geschiedenis ons dat de geschiedenis ons niks leert. Juist, dat is het, hè? Nou goed, maar men deelt het in vieren en iemand die dan de macht heeft over zo'n kwart van zo'n groter geheel, die heet dan een viervorst. Ik moet mijn mond houden, maar ik las de laatste grafschrift van een van mijn voorouders. Daar stond op, het was Latijn, dus ik las dat niet zo vlot. Maar het ging ook over tetrarchie enzovoort. Ik denk, viervorst was die man, viervorst. Jan van Nijmegen. En later las ik het in moderne Nederlands. En toen ging het over het kwartier van Nijmegen. Het was een deel van de provincie. Het werd in Nederland dus ook gewoon gebruikt. Diezelfde termen. Met vier had het al niks meer van doen. Maar die vier geeft gewoon aan dat het een kleiner deel is. En dat is het dan. Dus trek je er niks van aan. Het heeft niks met vier meer te maken. Allang niet meer. Ook al niet in de dagen van... wie was het? In de dagen van Herodes, viervorst van Galilea enzovoort, hè? Uiteindelijk gingen die vier vorsten zich koningen noemen. Dus het werd koning Herodes. Maar ja, koning is ook maar een betrekkelijk begrip. Zeker in een keizerrijk. En hoe die titels officieel luiden, laat maar zitten. Maar waar het maar over gaat, is dat we hier een historische plaatsing van het geheel vinden. En daar gaat het maar om. De Bijbel is niet een boek met sprookjes, hebben mooie verhalen. Of met fabelen die een of andere ethische toepassing moeten krijgen, of morele toepassing, of iets dergelijks. Dat zit er allemaal wel bij en in, maar het is in de eerste plaats gewoon geschiedenis. Dingen die zich hebben afgespeeld lang geleden. En daarmee sta ik gewoon te herhalen wat Lucas zelf schrijft natuurlijk in Lucas 1 vers 3. Van voor naar van naastig onderzocht wat gaat over historische feiten. Nou goed. In die dagen dus, maar u weet waar hij nu ongeveer zit, 28, 29 op onze officiële jaartelling. En als we dat nou afspreken, dat we ons daar altijd aan zullen houden, dan kunnen we er in ieder geval over spreken. Wanneer was het 28, 29 van onze jaartelling? Daar staat hem, toen geschiedde het woord Gods, halverwege vers 2, die is ook mooi, want het is een oudtestamentische uitdrukking. Het woord Gods geschiedde. En ik stond de hele tijd te vertellen, we hebben hier van doen met geschiedenis, dat moet duidelijk zijn. En het wordt nog een keer bevestigd, want dat woord geschieden heeft inderdaad de betekenis van dat er op het wereldtoneel, of een kleiner toneel dan wellicht, maar dat daar iets gebeurt, iets belangwekkends. Iets met historische betekenis, iets wat waard is vermeld te worden in de geschiedenis. En dat gebeurt hier dus ook. Geschiedde het woord Gods. Dat is wat we in het Oude Testament lezen over de Oud-Testamentische profeten. Niet altijd, maar daar lees je dat ook nogal eens. Dat het woord geschieden tot een of andere profeet. En hier ook geschieden het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Die Johannes, dat weten wij, dat is Johannes de Doper. Wij kennen die man omdat zijn geboorte uitgebreid werd aangekondigd in de voorgaande hoofdstukken. En ook beschreven wordt, kortheidshalve. En zijn geboorte en de aankondiging daarvan ging aan die van de Heer Jezus vooraf. En zo is het ook met zijn openbare optreden. Want wij zeggen wel gewoonlijk, dat is ook merkwaardig in de handboeken altijd. Zo van, de Heer Jezus begon zijn openbare optreden in het 15e jaar der koning van keizer Tiberias, Pontius Pilatus enzovoort. Waar staat dat? Lucas 3 vers 1. Ik moet u zeggen, nou, dat staat er dus niet. Wat er staat is dat toen Johannes de Doper zijn bediening begon. En dat waarschijnlijk in hetzelfde jaar. Dat wil zeggen, als u mij vraagt, een half jaar later, de Heer Jezus zijn opwachting maakte, nog in hetzelfde jaar van keizer Tiberius. Dat zou wel, maar dat staat er niet expliciet. Want het openbare optreden van de Heer Jezus begint, wanneer begint het? Laten we zeggen, hij werd gedoopt. En dat is dan in vers 21 van dit hoofdstuk. En meer niet. En dan vinden we een geslachtsrekening. En dan vinden we de verzoeking van de Heer in de woestijn. Dan ben je in hoofdstuk 4. Dat is dus wat later. Maar aangezien er een half jaar verschil zit tussen de geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van de Heer Jezus, zoals wij in de voorgaande hoofdstukken gezien hebben, houd ik het er maar op. En ik ben niet de enige natuurlijk. Ik houd het er maar op dat er ook een half jaar verschil zit tussen het begin van hun beider bediening. Want er is iets met dat halve jaar waar we het over gehad hebben. Dus daar kom ik nou maar even niet op terug. Hè. Maar het begint met de bediening van Johannes de Doper. Dat moet ook eigenlijk wel. Want ja, u weet wat er van hem staat, hè? Dat is vers 4. Bereid de weg des Heren. En als bij gelegenheid, dus niet hier, maar dit is bij een van de andere evangelisten, als gevraagd wordt, wie bent u? Bent u misschien Elia? Of bent u, weet je veel, bent u de profeet? Of wat dan ook. Dan zegt hij, nee, ben ik ook niet. Je mag doorgaan. Of nog, nee, ben ik ook niet. Nou, toen wisten ze het niet meer. En toen zeiden ze, maar wie zegt gij dan? Wat zeg je er dan zelf van? Toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. En dat is een uitspraak ontleend aan Jesaja 40. Waarbij staat, bereid de weg des Heren. Maak zijn paden recht. Nou ja, als Johannes de wegbereider moet zijn van Jezus, met opzet zeg ik het zo, met de gewone namen die ze bij hun geboorte kregen. Als Johannes de wegbereider is van Jezus, dan moet je toch op zijn minst verwachten dat hij zijn optreden begint voordat de Heer Jezus zelf optreedt. En als je vraagt hoeveel eerder, dan moet het antwoord zijn, nou ja, een half jaar, want hij werd ook een half jaar eerder geboren. En dat is het dan eigenlijk, hè. Ik kom erop terug. Moet wel. Maar er staat in vers 3, hij kwam in al het omliggende land der Jordaan. Hoe ver dat reikte, wat zijn actieradius was, weet ik niet. Maar aangezien de man doopte, kan het dus niet al te ver bij de Jordaan vandaan geweest zijn. Dat is het dan. Dat moet dan toch ongeveer geweest zijn in de vlakke velden enzovoort. En de daaraan grenzende woestijn, meer naar het zuiden toe. In de vlakke velden, in de Araba, weet u wel. In de Syrisch-Afrikaanse slenk, ja. Maar in ieder geval in de buurt van de Jordaan. Want ja, waar moet je aan de stopen? Waar vind je water? De Jordaan, en dan heb je het ongeveer wel gehad. Nou ja, voor degene die de kinderdoop willen verdedigen, hetgeen tamelijk uitzichtloze bezigheid is. Maar voor degene die dat willen, moet ik u zeggen, dan kunt u het argument gebruiken. Nou ja, alleen de Jordaan had een beetje fatsoenlijk water en de rest waren van die kleine beekjes. Alleen als het een beetje in de natte tijd van het jaar was, zodat je maar weer ziet dat ze er met hun voeten hooguit in gingen staan. En voor de rest was het een kwestie van besprenkeling, want meer water was er niet. Heb je dat? Dat ken ik allemaal, hoor, al die verhalen. Maar daar moet je maar even niks van aantrekken. Hè. Kinderdoop als zodanig is volstrekt onbijbels, komt in heel de Bijbel niet voor. Dat is het eerlijke antwoord. En daarna probeert men het soms, maar dat is tamelijk naïef, om het er alsnog in te leggen. Zo van iemand werd gedoopt met heel zijn huis en daar moeten dan kinderen bij geweest zijn. Maar ja, ik ken heel wat huisgezinnen zonder kinderen, hoor. Je hebt dat daarmee helemaal niet bewezen. Het komt gewoon in de Bijbel niet voor. Men heeft het, dus historisch trouwens ook onjuist, men heeft het geïntroduceerd, kinderdoop, omdat men eerst de doop gelijkgesteld heeft met de besnijdenis en omdat men het onderscheid tussen nieuw en oud verbond is kwijtgeraakt. Men heeft het door elkaar gehusseld. En onder het oude verbond werden mensen niet gedoopt, nou ja, doe maar. Maar men werd besneden als men geboren werd in Israël. Men moest besneden zijn om deel te hebben aan dat verbondsvolk, om zo te zeggen. En omdat men de kerk gelijk heeft gesteld met het verbondsvolk en de kerk gelijk heeft gesteld met Israël, moest er toch ook zoiets komen. En men argumenteert dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Waarom dat gebeurd is, hebben ze me nooit kunnen vertellen. Nooit een woord over gelezen. Maar de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis en dus wordt de doop toegepast bij kleine kinderen, net als de besnijdenis. Waarom dan ook meisjes gedoopt worden, heeft men mij ook niet uitgelegd, overigens. Maar dit is, nee, dit verzin ik allemaal niet, dit is officieel. En er zijn naïvelingen die proberen alsnog dat dan terug te leggen in het Nieuwe Testament, in de zin van dat kinderen gedoopt werden, maar dat is echt helemaal niet te vinden. En men probeert dat dan ook te doen tegen beter weten in. Officieel is, nee, het is onbijbels. Maar het leek ons wat praktischer. Achteraf. En we doen het nu al zoveel eeuwen dat we er dat geen haar op ons hoofd eraan denkt om dat te veranderen. Het is altijd goed gegaan en we houden het zo. En men beschouwt doop door onderdompeling op grond van geloof, beschouwt men als een daad van agressie tegen de overgeleverde traditie. En dat is het ook. Althans, van hun kant uit bezien. Van onze kant uit bezien uiteraard niet. Het is van ons een daad van geloof en van gehoorzaamheid aan de Heer. En wat anderen ervan vinden, ja, sorry. Hè? Bent u daar nog? Mooi. Hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, daar doopte hij. Dat heeft nog een reden dat het bij de Jordaan was, want hoewel wij van doen hebben met Bijbelse geschiedenis, hebben wij wel degelijk ook van doen met Bijbelse symboliek. Dat wil zeggen, achter die geschiedenissen en minstens achter het verslag ervan, zoals we dat in de Bijbel hebben, steekt nog het een en ander. Waarom werd men gedoopt in de Jordaan? Nou ja, de Jordaan, de naam alleen al, komt van Jarad. En Jarad wil zeggen afdalen. Iemand zei, ja, dat is omdat de Jordaan van boven uit de bergen loopt naar beneden. Dan zeg ik, oké, noem mij een rivier die niet van boven naar beneden loopt. Dan heet elke rivier dus Jarad of Jordaan. Maar dat is nou ook weer niet zo. Bij de Romeinen heet elke rivier dan de Rijn. Want Rhenus betekent gewoon een stroom. Dan zou je elke rivier zo moeten doen. Maar dat is ook weer niet gebeurd. Dus toen maar weer. Maar ja, dat van boven naar beneden. Maar toch is het zo, het is van boven naar beneden, komt uit de bergen. En als er één rivier echt naar beneden loopt, dan is het Jordaan. Omdat die eindigt in wat bekend staat als de Dode Zee. En die ligt 400 meter en meer, tegenwoordig veel meer nog, beneden het niveau van de Middellandse Zee. Normaal zeeniveau, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, naar de laagste plaats op aarde. Als je bent op de laagste plaats op aarde, dan sta je aan de oever van de Dode Zee. En die Dode Zee heet ook niet voor niks zo. Die is ook een uitbeelding van de dood. Dat wil zeggen, de Jordaan spreekt nou eenmaal, is nou eenmaal uitbeelding van de dood, spreekt over de dood enzovoort. En dat wordt daarna bevestigd in al die keren dat je in de Bijbel leest over dat men de Jordaan passeert. Dat wil zeggen dat men erover gaat, erover vaart of er doorheen loopt of wat het maar was ook alweer. Dat is elke keer een uitbeelding van dood en opstanding. Nee, je had ook veren over de Jordaan, weet u nog? Veren, veerboten over de Jordaan. Ik ken toevallig de veerman, die heet Michael. Dat komt omdat wij een liedje hebben overgeleverd gekregen. Dat heet Michael Row the Boat Ashore, Hallelujah. En ja, dat is een negro spiritual, want die hebben, ik weet niet waarom, maar ze hebben de aartsengel Michael in een boot gezet om een bootje naar de overkant te roeien. De overkant namelijk van Jordan, roll Jordan roll en al dat soort dingen meer. Doet er allemaal niet toe. Wat het doet, is dat sinds mensenheugenis de Jordaan beschouwd wordt als een uitbeelding van de dood. En als men erin ondergaat en er weer op en er weer uitkomt, zal ik maar zeggen, is dat een beeld van dood en opstanding. Dus klassiek. Heel klassiek, mag ik wel zeggen. Ik heb het nog nagevraagd aan de Aman. Maar die kende die spiritual niet. Ik weet niet waarom, maar toen maar weer. Maar dat is de Jordaan, dat is dood en opstanding. En een van de mooiste voorbeelden daarvan is natuurlijk die van Jozua 3 en wat er verder volgt, waarbij het hele volk Israël door de Jordaan trekt. Van Sittim naar Gilgal. Vind ik ook altijd leuk. Dus ergens in de Bijbel staat, gedenk toch wat er geschied is, de weg van Sittim naar Gilgal. Maar de weg van Sittim naar Gilgal, dat is de weg door de Jordaan. Van de laatste legerplaats in het Overjordaanse, de Jordaan door. En toen kwamen ze deze kant van de Jordaan, de westkant, in Gilgal. En Gilgal is redelijk goed te vertalen met wedergeboorte, met opstanding enzovoorts. Geeft een hele nieuwe betekenis aan roll, Jordan roll. Want Gilgal betekent roll, rollen. Maar toen maar weer. Het is dood en opstanding. En als je dat extra wil benadrukken, dan gebeurt dat in de Jordaan. Mede omdat daar een geschiedenis aankleedt. Hoezo de Jordaan? Dat is die rivier waar ze ooit doortrokken enzovoort. En waar wel eens vaker het een en ander vreemds gebeurde. Met bijlen die ineens gaan drijven enzovoorts. Zinkt eerst in het water weg en komt dan weer boven drijven. Dat zijn toch aardige dingen. Ja, geschiedenis allemaal. Maar in essentie, het is altijd een beeld van dood en opstanding. En dat is de doop ook. En vandaar dat het ook logisch is, zonder verdere enige commentaar, dat die doop geschiet door onderdompeling. Daar heb je nogal wat water voor nodig. En ja, er zijn niet veel plaatsen waar dat kan in dat land. Nou goed. Hij predikte, er staat, hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, dus hij bleef in de omgeving van de Jordaan dus, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonde. Wat het betekent, lijkt mij duidelijk genoeg. De doop wordt uitgevoerd op grond van bekering. Ik denk niet dat er veel aan uit te leggen valt. Er wordt het alleen maar ingewikkeld van. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet een doop is tot vergeving van zonde. Want door een keer kopje onder te gaan, dan wel je te laten besprenkelen, worden je zonden niet vergeven. Hè? Het is een doop der vanwege, op grond van. Der kan alles betekenen, dat is tweede naam van genitivus. Dat kan van alles zijn. En dan volgt bekering tot vergeving der zonde. En dat laatste is één vaste uitdrukking. Bekering tot vergeving van zonde. Want men zou zich bekeren opdat de zonden vergeven zouden worden. Men zou terugkeren, bekeren. Men zou terugkeren tot de Here om zijn zonden te laten afwassen, dan wel om vergeving van zonde te ontvangen. En bij die gelegenheid, als men dat doet, zich bekeert, laat men zich dopen. Nou ja, het is makkelijk om de volgende twee bijeenkomsten hier ons bezig te houden, dus met het begrip doop. Maar ik geloof niet dat het erg zinnig is om dat te gaan doen. Maar kijk, je vindt het in ieder geval terug in Handelingen 2... waar Petrus de grote toespraak houdt over de opstanding van Christus. U weet wel wat. En dan vraagt het volk, maar wat moeten wij dan doen? Dat wil zeggen, er wordt een toespraak gehouden. Oké, hebben ze wat geleerd. En nu de praktijk, betekent dat, hè? En nu de praktijk. Staat hier trouwens ook, hoor, want er staat in vers 10. En de scharen vragen hem, zeggende, wat zullen wij dan doen? En het antwoord is uiteraard, maar ik ben nu weer in Handelingen 2. Het antwoord is, bekeert u. En laat u dopen. Want de doop is op grond van bekering. Of men bekeert zich en men demonstreert dat door zich te laten dopen. Dat is wat het is. Zie. En dat geldt uiteraard niet voor de kinderdoop. Trouwens, kinderdoop. Het is babydoop, hè. Eigenlijk, hè. Binnen een paar dagen het liefst. Liefst dezelfde dag nog. Hooguit binnen een maand. En anders dan, ja, dan leef je op krediet. Ja. Het moet zo snel mogelijk, baby's. Zodat ze zich er later in ieder geval niks van zullen herinneren, denk ik wel eens. Is wat cynisch, maar doe maar weer. En wat die doop betreft, de uitdrukking is hier doop der bekering tot vergeving der zonde. Maar zoals ze zegt, het is een doop der bekering. Niet een doop tot vergeving van zonde, want dat is een misverstand, hè. Het is een doop der bekering. En die bekering is tot vergeving der zonde. Maar goed. Dezelfde uitdrukking vinden wij trouwens ook in Marcus 1, vers 4. Ik geef u even wat schriftplaatsen die ik niet opzoek. Want het neemt een heleboel tijd en dat ga ik even niet doen. Maar dezelfde uitdrukking dus ook in Marcus 1, vers 4. Dan heb je in Matthäus 3, vers 7 nog de uitdrukking zijn doop. In de zin van de doop van Johannes. Kom ik zo op terug. Zijn doop. De doop van Johannes heet het. En dan in Handelingen 10, vers 37 heet het de doop welke Johannes gepredikt heeft. En in Handelingen 13, vers 24 heet het de doop der bekering. Let op, niet doop tot vergeving van zonde, want die komt niet voor. Het is doop der bekering. En tot vergeving der zonde staat in dit geval dus inderdaad niet achter. Wat er wel bij staat, nou, ervoor gaat over dat wat Johannes gepredikt had. En daarna noem ik u 2, 4, 6, 8 schriftplaatsen waar die doop gewoon heet de doop van Johannes. De doop van Johannes, ja. Dat is Matthäus 21, vers 25. Ik zei dat ik ze zou noemen, dus dan doe ik het ook maar. Matthäus 21, vers 25. Marcus 11, vers 30. Lucas 7, vers 29. We hebben het er dus nog ooit over. Lucas 7, vers 29. En dan Lucas 20, vers 4... Allemaal de doop van Johannes. En dan in Handelingen, merkwaardigerwijze ook nog vier keer, namelijk Handelingen 1, vers 22. 1 vers 22, 18 vers 25, 19 vers 3 en 4. De doop van Johannes. Waarom heet het doop van Johannes? Nou ja, ik eerst zeggen waarom het zo heet. Omdat Johannes de eerste is in de Bijbelse geschiedenis die het zo doet. Wat doet hij dan? Nou, dan moet ik u zeggen dat het begrip doop als zodanig wel degelijk een oud-testamentisch ding is. Dat weten niet veel, naar het schijnt, maar de Joden dopen ook. Voor bepaalde gelegenheden, onder bepaalde omstandigheden, ontleend aan het Oude Testament. Ik vond het niet zo zinnig om daarover te spreken, maar het komt in de Levitische voorschriften komt dat nog wel eens voor, dat men zich moet baden nadat men ergens door onrein geweest is enzovoorts. Door allerlei omstandigheden, bij meerdere gelegenheden, dat men zich moet baden, inderdaad helemaal, en dat heet doop. Als je dit naar het Grieks vertaalt, krijg je net zo goed het begrip baptizo, of desnoods bapto. Maar doop. Vandaar dat je in Hebreeën 6, de eerste verse, ook leest over de leer der dopen. Meervoud. En de Joden kennen dus doop. Onder verschillende omstandigheden hebben dus ook inderdaad een leer der dopen. En die doop heet het mikwe. Alleen, wat er dan gebeurt, is dat iemand in het water afdaalt, zo diep mogelijk. Gewoonlijk steenkant, maar dat doet er nou niet toe. En hij gaat daarin en hij gaat daar kopje onder waarschijnlijk of wat dan ook. Maar hij moet in ieder geval helemaal nat worden en komt er dan weer uit. En dan wordt hij geacht ritueel gereinigd te zijn. Maar hij moet het wel zelf doen. En het bijzondere van de doop van Johannes is dat men het ineens niet meer zelf hoeft doen. Men laat zich dopen. En dat is het grote verschil, essentiële verschil, tussen oud-testamentische doop en nieuw-testamentische doop. De oud-testamentische doop moet men zelf toepassen. Men moet zich reinigen. U weet wel, inderdaad zoals Naaman in de Jordaan, 7 maal zelfs, enzovoort. En nog bij herhaling. Maar de nieuwtestamentische doop is er een, dat wil zeggen een specifiek onderdeel van het nieuwe verbond dus, dat bedoel ik met nieuwtestamentisch, is er een waarbij men zich laat dopen. Dat is ook de oproep. Bekeert u en laat u dopen. Enzovoort. En dat markeert de doop van Johannes. Johannes was de eerste die de doop toepaste aan anderen. En daarom heet die doop de doop van Johannes. Niet omdat die van Johannes is, niet omdat Johannes het heeft uitgevonden, maar omdat het een methode is, een manier is, die Johannes het eerst in de geschiedenis zo gepraktiseerd heeft. Vooruitgrijpend op dat nieuwe verbond, dat overigens officieel nog niet was aangebroken, maar wel nabijgekomen was, met zijn eigen woorden. Op een of andere manier. Het was nog maar een paar jaar te gaan. Dan zou dat nieuwe verbond immers aanbreken. En dus werd dat gepredikt. Zo heet het ook. Hij verkondigde den volke het evangelie. Einde van vers 18 van Lucas 3. Het evangelie. Maar de prediking van het evangelie is volgens de Bijbel zelf de prediking van het nieuwe verbond. Niet omdat het al aangebroken was, dat was pas na de opstanding van Christus en dus inderdaad in Handelingen 2. maar omdat het binnen afzienbare tijd zou aanbreken. Nou goed, dat wil zeggen, de doop van Johannes, en dat is dus de volstrekt legitieme Bijbelse uitdrukking daarvoor. De doop van Johannes is een nieuwtestamentische doop. Waarna ik er dan maar aan toevoeg met enige aarzeling. Dat, ik weet niet om wat voor redenen, maar dat men de term doop van Johannes gebruikt en zegt, ja, dat betekent dat was zoals Johannes het deed, maar daarna doopte de Heer Jezus ook, dan wel daarna doopten de discipelen van de Heer Jezus ook. Maar ja, dat was dus niet Johannes die dat deed, dus was het ook niet de doop van Johannes, want het was toch de doop van door iemand anders. En dan krijg je weer dat gedoe over dat de doop van Johannes weer wat anders is dan de doop van de Heer Jezus. Dat wil zeggen in de zin van dat de Heer Jezus doopte, hoewel die niet zelf doopte, maar zijn discipelen. En weet je veel wat, hè? Uitlopend in dat Paulus ook nog gedoopt heeft, maar daarna heeft hij dat niet meer gedaan. En daarmee is de doop ook niet meer voor ons, want de doop hoort dan weer, ja, nou goed. En er worden de meest wilde verhalen opgehangen, maar er is niet enige aanleiding toe, niet in het minst, het levert ook nooit enig probleem op. De doop van Johannes is de doop, nee, niet maar door onderdompeling, want dat gebeurt in het Oude Testament ook. Het is de doop die men laat toepassen. Men laat zich dopen. Er is ook niks moeilijks aan. Dat hangt ook samen met de symboliek die hierachter steekt. Het oude verbond, waaronder men zichzelf moest dopen, om zo te zeggen. Het oude verbond zegt, volgens de Bijbel, doe dit en gij zult leven. En daarom werkt het niet, staat er, want de mens kan dat niet doen. En het nieuwe verbond zegt niet, doe dit. Het nieuwe verbond zegt, laat dit doen. We hoeven het niet zelf te doen. De Heer zou het doen. Dat wil zeggen, wij kunnen onszelf niet reinigen. Hij zou ons reinigen. Dat is een van de belangrijkste aspecten van heel het nieuwe verbond. Dat wij een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken en die ons reinigt door het bad des waters, door het woord, en die zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, en hoe dat maar heten mag. En toen vroeg ik het nog aan Johannes en die zei, ja, eigenlijk had ik me moeten laten dopen door Jezus. Dat weet u toch, hè? Staat het hier? Niet hier in Lucas, geloof ik, maar elders wel. Dat de Heer Jezus komt bij Johannes om zich te laten dopen. En Johannes zegt, nee, dat doe ik niet. Mij is nodig van u gedoopt te worden. En daar had hij nog gelijk in ook. Wij worden gedoopt door de Heer Jezus zelf. Maar nou praat ik natuurlijk een niveau hoger. Hij is degene die ons reinigt. En onze harten reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Hebreeën, hoge priester van het nieuwe verbond. En hoe het allemaal maar heten mag. En dat zou goed tot ons doordringen. Religie is, doe dit. En gewoonlijk ook, laat dat. Maar het nieuwe verbond, der vrijheid, zegt, laat het doen. Dat wil zeggen, iemand anders doet het voor ons. Zie je? En het begint met, laat u dopen. Wat er voor nodig is, is enig vertrouwen in degene die doopt. Dat hij je niet onderhoudt en op tijd weer naar boven brengt, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Echt wel. Maar dat is nog niks vergeleken bij dat wij onze levens toevertrouwen aan onze Heer en Heiland, die voor ons zou zorgen. Nou, daar gaat het om. Leven uit geloof enzovoort. Dat is doop van Johannes. Dat wil zeggen, het is een illustratie, een geweldige illustratie van de kernwaarheden van het nieuwe verbond. Wij geven ons over aan de Heer die ons nieuw leven geeft. Nou ja. Hij predikte dus de doop der bekering. En de bekering is tot vergeving der zonde, want voor dat doel, voor vergeving der zonde, moet men de naam des Heren aanroepen of gewoon zich tot de Heren bekeren. En ik hoop dat u merkt dat het volstrekt oud-testamentische uitdrukkingen zijn. In die zin is het niks nieuws. Het gaat ook weliswaar over een nieuw verbond, maar dat nieuwe verbond werd natuurlijk sinds Genesis al aan de mensheid beloofd. En de prediking ervan is omdat de binnen afzienbare tijd inderdaad zou aanbreken. En dan verder. Gelijk geschreven is Johannes, nog een keer, hè? Het woord geschieden tot Johannes, de zoon van Zacharias in de woestijn. Hij kwam en predikte de bekering tot vergeving der zonde. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, de profeet. Woorden van Jesaja, vind ik ook altijd aardig. Of waren het woorden van de Heer zelf? U weet dat ze dikke boeken geschreven hebben en nog steeds schrijven over de aard van de inspiratie van de Bijbel, hoe dat gewerkt heeft en of het wel gewerkt heeft en in welke mate de Bijbel geïnspireerd is, hangt altijd samen, hè? In welke mate de Bijbel geïnspireerd is, in hoeverre is de Bijbel het woord van God, en daarna komt vanzelf het verhaal op gang van over hoe werkte die inspiratie dan. Nou ja, dat weten wij tot vandaag niet. Wij weten alleen dat die woorden van Jesaja zijn dus woorden van Jesaja. Maar Jesaja was een profeet, dus ze zijn van Jesaja, maar op een iets hoger niveau, het zijn woorden van de Heer zelf. En hoe dat gewerkt heeft, ja hoor eens, maakt het u wat uit hoe het gewerkt heeft? Oh, moet u nog promoveren? Oh ja, oké, nou ja, dan maakt het wat uit. Kun je interessant doen. Maar voor de rest, wij weten het niet. En we hoeven dat ook niet. Woorden van Jesaja, maar hij was een profeet. Dus het zijn woorden van Gods wegen. God zelf heeft gesproken door de mond of pen van Jesaja, de profeet. Namelijk, de stem des roependen in de woestijn. En dan tot en met vers 6, hier is het geciteerd uit Jesaja 40. Daar ga ik dus even naartoe. Uit Jesaja 40. Ik moet zeggen, terwijl ik er naartoe blader. Nou ja, dat is het tweede deel van Jesaja. Dat vind ik verantwoord om dat te zeggen. Want vanaf hoofdstuk 40 heeft Jesaja toch een soort ander karakter. Dat wil zeggen, de voorgaande 39 hoofdstukken waren eigenlijk alles bij elkaar tamelijk negatief. En ook in hoge mate historisch bovendien. En vanaf hoofdstuk 40 is het tamelijk positief, want dan gaat het over de toekomst. Meer, dat is algemeen zo. Vanaf hoofdstuk 40 gaat het over de toekomst en in het algemeen over de komst van de Messias en alles wat daarmee samenhangt. En natuurlijk heeft men daarna uitgevonden dat het in ieder geval veel later geschreven zou zijn. En daarom heeft het een ander karakter, onder het motto dat het karakter van Jesaja in de loop der tijd ook veranderd is. Hij is wat milder geworden op oudere leeftijd. Ik denk altijd, dat kan er wel zijn, maar oudere mensen worden gewoonlijk chagrijniger op oudere leeftijd. En hier vinden we juist dat de man wat hoopvoller is op oudere leeftijd. Dat kan ik dus toch niet goed volgen. En toen heeft men uitgevonden, want je kunt overal wel weer een argument bij bedenken. Toen heeft men uitgevonden, nou ja, dan is het door iemand anders geschreven. Vanaf hoofdstuk 40. En men noemt die man dan Deutero Jesaja. Dat is uitgevonden door de grote denkers der mensheid. Tweede Jesaja, Deutero Jesaja. En toen was er nog iemand die een akte moest halen. Die heeft uitgevonden dat je ook nog een trito en een kwarto Jesaja hebt. En van het een komt het ander, zal ik maar zeggen. Maar vergeet die maar, hè. Maar het is het tweede deel van Jesaja. Het is het deel van Jesaja waaraan de profeet dan wel het hele Bijbelboek de reputatie heeft overgehouden van de evangelist onder de profeten. Dat is klassiek wat ik nu zeg, hè. Jesaja wordt geacht te zijn de evangelist onder de profeten. Ik vind hem leuk, want het is gebaseerd op Jesaja 40 en wat er verder nog volgt. Het tweede deel. En bovendien, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad wat Jesaja ook doet. Beloften voor de toekomst. Hij begint dan ook met de twee woorden troost, troost. Ik vind hem geweldig. Want Nagam, troost, heeft fundamenteel de betekenis van vervanging. Dat wil zeggen van iets beters, daarom is het ook een positieve term, troost. Iets beters dat komt in de plaats van iets dat wat minder was en dat verdwenen is. Hebben jullie dat? Dus heel, heel eenvoudig begrip, we hebben ook behoefte aan zo'n woord. Mensen in het algemeen, want alles gaat immers voorbij en moet ter gelegene tijd vervangen worden. Ja, dat ook, ja, dat moet ter gelegenheid moet vervangen worden. En, dan, en dat heet Nagam. Vertaald met troost, ik weet niet waarom. Ik weet niet waar men het woord troost opgedaan heeft. Maar het doet er niet toe, het krijgt vanzelf die betekenis mee. Hè? En troost, troost, dubbel nog wel, mijn volk, wil inderdaad verwijzen naar het oude verbond dat voorbij zou gaan en eigenlijk al voorbij was, in hoge mate, en dat vervangen zou worden door een nieuw verbond. Daarom spreekt de Heer over een trooster en over een andere trooster en over vertroosting. En als je er niet genoeg van kunt krijgen, leest u 2 Korinthe 1, het hele hoofdstuk. En dan telt u onderweg hoe vaak het woord troost daarvoor komt. Met alle vervoegingen. Troost, trooster, vertroosten, vertroosting. Tel maar eens na. Dat is de term voor het nieuwe verbond. Het nieuwe in de plaats van het oude. Daar gaat het over. Hè? En Nagam is het woord. En, maar Nagam of Nagem en Menachem, dat zijn voor de Joden termen ter aanduiding van de Messias. Menachem is een Joodse term eigenlijk, hè? Een Joodse titel voor de Messias. Maar het betekent gewoon de trooster. En de Heer gebruikt het ook zo en zegt, maar ik ga heen en ik zal u een andere trooster zenden. Implicerend dat hij de trooster is, hè? En hij zegt, ik zal u een andere trooster zenden, toch? Tegen dat Pinkster is, hebben we het er wel weer eens over. Ik weet nog niet in welk jaar. Troost, troost, en dan mijn volk. Dan moet er ook wat veranderd zijn, want volgens de voorgaande profetieën, 39 hoofdstukken, zou Israël niet mijn volk zijn. Lo ami, om zo te zeggen. Maar hier is Israël ineens weer mijn volk. Dan moet het nieuwe verbond zijn aangebroken, dan moet de Messias gekomen zijn, enzovoort. Is dat ook zo? Nou ja, lees maar even. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Want als Israël mijn volk genoemd wordt, dan wordt gewoonlijk ook gezegd dat God de God van Israël weer is. Hier ook. Ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn enzovoort. Hier staat het ook, hè. Uw lieder God. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Waarschijnlijk om die reden, om vanwege het dubbele, ook een dubbele troost, hè? Troost, troost. Dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat betekent toch dat een einde gekomen is of komt aan het oordeel over Jeruzalem. En dat betekent precies hetzelfde. Als dat komt, dan breekt het nieuwe verbond aan. En dan wordt ineens genoemd een stem des roependen. Dat wil zeggen, een bestaat niet, dus het wordt gewoon stem van de roepende, van iemand die roept, of gewoon predikt. Had net zo goed een prediker kunnen zijn, hoor, in de vertaling. De stem van de roepende in de woestijn. En wij vallen niet over de uitdrukking, want wij kennen het als een Nederlandse zegswijs. Roepen in de woestijn, een roepende in de woestijn. En we hoeven daarbij niet eens aan de Bijbel meer te denken, want het is een vaste uitdrukking geworden. En dat betekent dat iemand die vertelt van alles, predikt van alles, waarschuwt van alles en niemand luistert ernaar. Dan heb je dus een stem van een roepende in de woestijn. Zal maar zeggen, zoals Wilders of zoiets, hè? De stem des roependen in de woestijn. Nou goed. Maar die man had die... Ja, Johannes de Doper zegt, het gaat over mij. Dat heb u gelezen, hè? Stemmen des roepen. Ik ben de stem des roependen in de woestijn. Ik denk altijd, ja, die man heeft die cursus niet gevolgd. Want een beetje cursus, dat kan je in de zomermaanden volgen voor een aanzienlijk bedrag. Een beetje cursus evangelisatie of iets dergelijks. Daar leer je natuurlijk dat je niet moet gaan roepen in de woestijn, want er hoort niemand je. En voor die koeien of schapen die er eventueel zijn, hoef je het ook niet te doen. Hè? Je moet een drukke plek opzoeken. Dus in Hoogkaterijnen moest dat dan. Kent u Hoogkaterijnen? Ja. Winkelcentrum boven het station in Utrecht. Waar het past van de mensen. Of op de Dam in Amsterdam, logischerwijze. Of waar dan ook maar. Hè? Of op de Neude in Utrecht kan ook nog net. En dan daarna bij alle belangrijke gelegenheden waar mensen samenkomen, daar doe je dat. Maar niet in de woestijn, want er is geen hond die naar je luistert. Daarna denk ik, nou ja, maar als je vandaag in Hoogkaterijnen gaat staan evangeliseren, is er ook geen hond die naar je luistert. En op de Dam ook niet. En, behalve dan dat je misschien beschouwd wordt als een toeristische attractie. Maar naar je luisteren is wat anders, hè? Ja. Ik zie nog die man voor me, dat was in Londen, die kwam ik een paar keer voorbij in de loop van een paar dagen. Daar stond hij nog steeds en maar prediken. Dat ging maar door. Er was absoluut niemand, maar dan ook niemand die er ook maar enige aandacht aan gaf. En zo gaat het tegenwoordig. Stem eens roependen in de woestijn. Nou goed, dat deed hij. Waarom doet die man dat? Nou, er zijn een paar antwoorden op. Waar de meest voor de hand liggende vind ik altijd dat Jesaja, die deze woorden schreef, die zei ook zoiets tegen de Heer van, ja, ik wil wel gaan spreken door dit volk, maar dat kan ik net zo goed niet doen. Want ze luisteren toch niet. Toen zei de Heer tegen hem, maar man, dat maakt ook niet uit of ze naar je luisteren of niet. Waar het om gaat namelijk, is niet of ze naar je luisteren. Waar het om gaat namelijk, is dat ik getrouw gebleven ben en hen tot hen gepredikt heb. Ik heb hen gewaarschuwd, zodat ze achteraf zullen erkennen dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Zodat ze zich niet kunnen verontschuldigen. Ze kunnen niet zeggen, ze kunnen niet zeggen, wij hebben het niet geweten. Hè? Hebben jullie dat nog? Ik moet hier niks meer over zeggen, want dan krijg ik ook problemen. Maar ze kunnen niet zeggen, wij hebben het niet geweten. En daar dienen het maar toe. Begrijp je me vooral goed? Ook vandaag, niet alleen bij Johannes de Doper, maar ook vandaag, prediking van het evangelie heeft niet in de eerste plaats tot doel dat mensen tot bekering komen, maar heeft in de eerste plaats tot doel de verheerlijking van de naam des Heren. En dat geldt precies hetzelfde als bij Johannes de Doper. Oké, dan luistert er niemand naar, maar daarmee is wel recht gedaan aan de Heer zelf. En ze kunnen niet zeggen, we hebben het nooit gehoord. En dat is nog maar één kant, want het heeft nog veel meer verschillende aspecten. Toen maar weer. Maar dat is het eigenlijk. Dat is één. En het tweede antwoord, en dat is een mooiere, die is ook minder riskant voor mij om te zeggen, is, ja, hij sprak in de woestijn. Maar een woestijn wordt geacht een tamelijk dood door land te zijn. Ik zei tamelijk, want de dieren kunnen er redelijk goed leven, hoor. Maar een mens kan er zo slecht wonen. Maar het was een roepen in de woestijn, in de zin van inderdaad, Er zijn er maar weinig die de gevolgen aan geven. En het hele punt is dat de bediening van Johannes de Doper, maar die heb ik u al eerder verteld, de hele bediening, zelfs de hele persoon van Johannes de Doper, een type is van de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En officieel, ook zwart op wit volgens de Bijbel, die eerste, wat wij noemen de eerste komst van Christus, heeft inderdaad geen resultaat gehad. Dat wil zeggen, voor zover hij gepredikt heeft, heeft die prediking geen resultaat gehad. Dan moet u niet zeggen, ja, maar er kwamen toch wel mensen tot geloof. Dat is de verkeerde opmerking. De vraag moet zijn, maar wat zou dan dat resultaat hebben geweest moeten zijn geworden? En het antwoord is, nou, de bedoeling was dat Israël als volk zich zou bekeren. En dat bedenk ik niet, omdat het gewoon staat in Jesaja 49. Een paar hoofdstukken verder. Maar Israël liet zich niet bekeren. Enkelingen wel, veel enkelingen misschien ook nog wel. Nee, wel zeker wel. Maar goed, maar niet het volk als zodanig. En dus heeft het geen resultaat gehad. Maar een ander aspect van de persoon en het werk van de Heer Jezus is natuurlijk dat hij ook niet kwam om zijn koninkrijk op te richten. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En in die zin heeft zijn bediening wel resultaat gehad, maar daarvoor had hij niet hoeven prediken. Hebben we die nog? Maar zijn prediking als zodanig heeft geen resultaat gehad. En ik moet u dan ook zeggen dat de bediening van Johannes de Doper, al wat ermee samenhangt, nogal slimielig, is dat een goed woord, dus tamelijk Joods, hè? Nogal slimielig was, ik weet geen beter woord eigenlijk, met een beetje triest verloop had. De man predikte wel, maakte zich kwaad, maar wat dan ook. Er kwam ook heel wat volk, en er zijn ook nogal wat mensen door hem gedoopt, maar het had allemaal toch niet het gewenste resultaat. De man is vervolgens gevangen genomen en gedood geworden. En als we dan later nog eens mensen tegenkomen die inderdaad gedoopt waren door Johannes, blijkt er toch nog iets aan hun geestelijke positie op zijn minst te mankeren. Dat weet u toch, hè? Inmiddels ben ik in Handelingen 20 of zoiets. Ze hadden alleen gehoord van de doop van Johannes, dat weet u toch. Nou goed, daar was nog iets, er moest nog iets bij komen. Kortom, het is nogal negatief allemaal. Maar dat is weer zo, omdat het een uitbeelding is van de, wat wij noemen de eerste komst van Christus. Want over de Heer Jezus wordt zeker door ongelovigen dan wel door diegenen die de Bijbel niet kennen, wordt gezegd, nou ja, hij pakte het verkeerd aan, hij heeft verkeerd gedaan, dan heeft de mensen tegen zich het harnas gejaagd en die hebben hem toen gedood. Ja, zo is er niks van terechtgekomen. Maar exact dezelfde woorden kan je gebruiken voor Johannes de Doper. De man heeft het verkeerd aangepakt, was niet tactisch genoeg, was niet sociaal genoeg. Hij sprak met termen als gij adderen gebroed. En je had toch minstens kunnen zeggen, geachte aanwezigen, geachte toehoorders. Maar het was geen andere gebroed, net als de Heer Jezus, die gebruikte die term trouwens ook, enzovoort. Ja, en dan krijg je vanzelf die vijandschap. Kortom, de geschiedenis herhaalt zich, maar dat was ook de bedoeling. Johannes de Doper citeert Jesaja 40. En inderdaad, hij past die profetie op zichzelf toe. Bereid de weg des Heren, en ik lees hem uit Jesaja 40, vers 3. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat wil zeggen, de Heer zal komen en zijn weg zal bereid worden. En de Heer komt uiteraard om alle dalen te verhogen en alle bergen en heuvelen te vernederen, et cetera. Want dat zijn de woorden uit vers 4. En ik weet niet wat ik daarover in het verleden reeds gezegd heb, naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper en de aankondiging daarvan. Maar het zou heel goed tot ons doordringen dat de hele bediening van Johannes de Doper een uitbeelding is Een samenvatting is, een uitbeelding is van wat wij noemen, de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, Johannes is een type van de Heer Jezus. Dat staat er feitelijk ook, maar we lezen over die uitspraken heen. We hebben het er straks wel over. Maar het hele idee is, is slechts dit. Namelijk dat wij kennen uit de Bijbel het zogeheten begrip de verborgenheid. Het specifiek Bijbelse begrip de verborgenheid. En die verborgenheid, waar die ook in de Bijbel genoemd wordt, heeft van doen met wat Petrus noemt in 1 Petrus 1... de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zoekt u dat maar eens op. Dat wil zeggen, ik zoek dat nu niet op. Want ja, doe maar. Want het Oude Testament spreekt duidelijk, lijkt mij, over het lijden dat op Christus komen zou. Zijn lijden en dood. Maar ook over zijn heerlijkheid. En zijn komst in heerlijkheid, om zo te zeggen. En de vraag is, wat zit daartussen? En het antwoord is, de verborgenheid. Dat wil zeggen, dat meldt het Oude Testament niet expliciet. Zoals iemand schreef, het Oude Testament kent niet zoiets als de eerste komst en tweede komst van de Messias. Kent alleen maar de komst van de Messias. En dat is nog terecht ook. Maar goed, daarom zeg ik steeds wat wij noemen eerste komst van Christus en wat wij noemen wederkomst van Christus. Maar het Oude Testament spreekt niet in die termen, maar spreekt wel over het lijden dat op de Christus komen zou. Want ik leen de uitdrukking van Petrus. En de heerlijkheid daarna volgde. Maar wat zit daartussen? En het punt is dat voor zover het Oude Testament daar melding van maakt, doet het dat dan toch niet uitgebreid of expliciet. En daarom hebben wij de Nieuwtestamentische geschriften die ons alsnog vertellen op welke wijze en ook trouwens waar die Oudtestamentische profeten dan spreken over wat ik dan nu maar noem onze tegenwoordige tijd. De dagen namelijk van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die uitdrukking die heb ik uit Matthäus 13. En waar het om gaat is eigenlijk dit. Dat wij van doen hebben met de hypothese dat als het Joodse volk, van mijn part Israël, als het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen en dus tot aanvaarding zou zijn gekomen van de Heer Jezus als de Messias, ik bedoel, pas in de dagen van Handelingen, namelijk na de opstanding uit de dood, dan zou dus op grond daarvan in die dagen het Messiaanse Rijk zijn aangebroken. Dat moet, want zo wordt het in het Oude Testament aangekondigd. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Als het volk tot bekering komt, dan komt de Messias. In heerlijkheid wel te verstaan en zal hij zijn koninkrijk vestigen met alles wat daarbij hoort. En dan zeggen we achteraf, nou ja, dat is niet gebeurd. En daarna krijg je langs allerlei kanten discussies tot vandaag op internet over de vraag, ja, het is niet gebeurd. Maar wist God dat van tevoren? Was dat zo de bedoeling? Of was dat niet de bedoeling, maar is het wel gebeurd? En zat het in de planning? En zo ja, en waarom niet? En u kent al die dingen, dat is oeverloos. Het heeft ook geen enkele zin op dat soort dingen in te gaan. Wat wij leren in de Bijbel is dat het Joodse volk, zijnde Israël van die dagen, het koninklijke en priestelijke volk, dat aan dat volk het evangelie gepredikt geworden is. En dat had tot doel inderdaad dat het zich zou bekeren. Dat was niet voor de flauwekul, dat was serieus. Met name in de dagen van de apostelen, moet ik er dan trouwens bij zeggen. Nadat de Heer leed en stierf en nadat hij was opgewekt, werd het evangelie gepredikt. Nieuw verbond was aangebroken. Maar zij wilden niet geloven. Hadden ze een redelijke kans? Ja. Het werd hun openlijk gepredikt. Het was wel degelijk de bedoeling, maar het was de eeuwen door de bedoeling dat het volk zich zou bekeren tot de Heer. Er gaat niks vanaf. Het is echter niet gebeurd. En tot in onze dagen worden argumenten aangehaald uit Joodse en tot mijn verbijstering ook in niet-Joodse kring. Worden argumenten aangehaald om te beweren dat Jezus überhaupt niet de Messias was. En gangbare argumenten zijn, nou ja, volgens het Oude Testament, als de Messias komt, zal hij dit doen en dat doen en zus doen en zo doen, want er staat er allemaal. Jezus heeft dat niet gedaan en dus is hij niet de Messias. Oh, en als er dan commentaar komt, dan komt het commentaar van ons. Dan zeggen we, ja, maar dat gaat hij in de wederkomst doen. En dan krijg je het volgende antwoord. Heel het Oude Testament spreekt niet over een eerste en een wederkomst van Christus. Dus ja, ik ben acht dat niet de zaken doet, enzovoorts. Mijn commentaar daarop is, nou, het Oude Testament spreekt daar wel van. Bovendien, het Oude Testament spreekt ook over wat de Messias zou doen, namelijk lijden en sterven. Een verzoeningswerk doen. En de Joodse kring wil me daar niet van weten. En dit soort opzommingen kom je het gewoonlijk ook niet tegen. Dus het zijn maar halve argumenten. Men gebruikt maar de helft, hooguit een deel eigenlijk, van alles wat het Oude Testament zegt over de persoon van de Messias als zodanig. Maar goed. Maar een zeer reëel argument zou kunnen zijn dat in het Oude Testament staat dat voordat de Messias komt, zou er een wegbereider zijn. Iemand die bereidt de weg des Heren, enzovoorts. Zodat als de Messias komt, of als iemand zich als de Messias aandient, zou je altijd moeten vragen, hoezo, is er dan al een wegbereider geweest, een voorloper? En het antwoord is nu, ja, dat was Johannes de Doper. Daarmee is niet de vraag beantwoord of zijn werk zinnig was en of er iets werkelijk praktisch ook inderdaad gebeurd is, om zo te zeggen. Maar is de vraag beantwoord, had hij een voorloper? Ja, is gebeurd. En zo hebben wij nog wel enige profetieën die ons spreken over wat gebeuren zou voordat de Messias komt. Terwijl in werkelijkheid, ik weet nooit of ik dat goed formuleer zo, maar ik doe mijn best. Terwijl eigenlijk is misschien beter, terwijl eigenlijk die profetieën spreken over onze tegenwoordige tijd in afwachting van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Heb u dat nog? Ik zal een andere route nemen die minstens zo kwetsbaar is. Dat is die van de Heer zei, via Jesaja 28... Ik zal door lieden van een andere taal en door belachelijke lippen tot dit volk spreken. Maar ze zullen mij niet horen. Goed, en dan komt er iemand die zich uitgeeft voor de Messias. En dan denken we, nou ja, wat dat voor een snoes aan is, weet ik niet. Maar we gaan. Is het dan al door de Heer tot dit volk gesproken door lieden van belachelijke lippen en in een andere taal? Want het zou niet tot resultaat hebben de bekering van het volk. En zolang het volk zich niet bekeert, komt die Messias niet, toch? Althans niet het Messiaanse Rijk. En het antwoord is, Nou ja, de Messias zal komen in de toekomst. Ik praat vanaf nu, hè. De Messias zal komen in de toekomst. En in afwachting daarvan wordt door lieden van belachelijke lippen en in andere taal dan wel talen tot het volk gesproken. Want dat zijn de dagen waarin de zaligheid naar de heidenen gezonden is. En het zijn die heidenen die in andere talen tot dit volk spreken, maar het zal niet tot resultaat hebben de bekering van dat volk. Dat is Jesaja 28. En mocht u nou ook nog roepen, maar er staat toch in Jesaja door een andere taal. Welke taal is dat dan? Dan moet ik u teleurstellen, dat is niet het Fries, maar het Grieks. En voor dat doel komt dus inderdaad het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de Nieuwe Testamentische Bijbelboeken, komen tot ons in het Grieks. Hoezeer men ook beweert dat althans sommige delen ervan oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zijn, ik moet u zeggen, dat weet men niet. Argument is altijd, ja, maar het is Hebreeuws gedachtegoed. Ja, dat wil nog niet zeggen dat het in het Hebreeuws geschreven is, hè? Of begrijp u die niet? Natuurlijk is het Hebreeuws gedachtegoed. Het is Oud Testamentisch gedachtegoed. In de zin van het Nieuwe Verbond is in het Oude Testament aangekondigd. Met Hebreeuwse termen. Die je dan, als je het in het Grieks wil vertellen, die je dan naar Grieks moet vertalen. En als een goede Griek dat leest, zegt hij, nou, het is toch een beetje vreemd taalgebruik. Ja, natuurlijk, want het zijn termen die uit het Oude Testament, uit het Hebreeuws vertaald zijn in het Grieks. Als je in het Engels zegt, three high out of the window, dan zeggen de Engelsen, ja, het lijkt wel Engels. Ja, nee, maar mankeert niks aan, maar wat dat betekent, is kennelijk Nederlands gedachtegoed. Hebben u dat ook, die gebruiksaanwijzingen, die leest u ook wel eens, hè? Altijd terugvertalen naar het Engels, dan weet je wat er staat. Nee, het is wel Nederlands, maar je begrijpt er geen bal van. Dan vertaal je het terug naar het Engels, dan zeg je, oh. Hebben u dat nog? En dat is met het Grieks van het Nieuwe Testament soms ook zo. Als je het terugvertaalt naar Hebreeuws, begrijp je soms ineens heel wat beter wat er staat. Maar dat betekent niet dat het oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is. Het is in het Grieks, want dat had de Heer gezegd. Ik zal door een andere taal tot dit volk spreken, maar ze zullen niet tot geloof komen. Ook al zo zullen ze mij niet horen. En Paulus haalt de tekst aan in 1 Korinthe 14 en zegt het zelfs in het meervoud. Door lieden van andere talen zal ik tot dit volk spreken, ze zullen mij niet horen. Want niet alleen in het Hebreeuws, maar ook in het Fries wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. Hebben die nog meer talen? Waarom ook niet? Maar ze komen niet tot bekering. Kortom, het zijn uitspraken over onze tegenwoordige tijd. Zegt de Bijbel zelf. Althans, zegt Paulus zelf in 1 Korinthe 14. Maar wat nou als het volk tot geloof zou zijn gekomen in de dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus? Dan zou de vraag moeten zijn, ja, maar dat kan helemaal niet. Of laten we zeggen, wij leven in de dagen van Jezus en Johannes de Doper. Is dat de Messias, Jezus? Dat kan helemaal niet, want voordat de Messias komt, zou de Heer tot ons spreken door lieden van andere talen, maar door belachelijke lippen. Dat is nog niet gebeurd. Dat willen jullie nog? En ik ben geneigd het om het heel losjes en komisch laconiek te vertellen. Zoals stel nou dat er iemand tegen Petrus gezegd zou hebben, twee dagen voor Pinkster bedoel ik. En zou zeggen, ja, maar jullie hebben het over die Jezus als de Messias, maar dat kan helemaal niet, want het is nog niet in andere talen tot dit volk gesproken. Dan zegt Petrus, nou dan doen we daar toch even wat aan. En toen werden twee dagen later Pinkster en begonnen ze met z'n allen in vreemde talen tot dit volk te spreken. In tongen. Zo is het niet helemaal gegaan, denk ik. Maar als sinds die Pinksterdag iemand zou gezegd hebben, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog in andere talen tot ons gesproken worden. Ja, dan zou Petrus zeggen, ja, maar wat denk je nou dat er nou net op Pinksteren gebeurd is? Het is toch gebeurd? Nou, dat is het. Er moest toch een voorloper komen voordat de Messias komt? Het is er geweest, Johannes de Doper. Hebben. Oh, ik heb nog hele mooie bij de hand. Maar de zaligheid, heb ik misschien ook al besproken, of weet ik niet. De zaligheid zou toch eerst terechtkomen in Galilea der Heidenen, alvorens het in Jeruzalem zou terechtkomen? Want Jeruzalem zou toch duister worden enzovoort, en ergens in Galilea der Heidenen zou het licht opgaan? Omdat het in Jesaja, wat was het, 8, 9... daar staat, en dan is het antwoord: Jezus heeft toch geleefd en gewerkt en tekenen gedaan en zijn heerlijkheid geopenbaard in Galilea? Het is toch gebeurd? In ieder geval staat het dat de Heer dat gedaan heeft opdat vervuld zou worden hetgeen Jesaja gesproken had in Jesaja 8 en 9 over Galilea der Heidenen. Dat staat er gewoon in. Dus ik mag het rustig zo zeggen. Maar het neemt niet weg dat ik van mening ben dat die zaligheid naar Galilea, dat een uitdrukking is, eigenlijk en dus in de eerste plaats over onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid terecht is gekomen bij de Galliërs. Moet je die weer uitknippen? Ja, ja. Bij de Galliërs. Ja. Hebben u dat? Galilea, in Gallië namelijk. Namelijk bij de 10 stammen van Israël, enzovoorts. En als iemand maar zou gezegd hebben, nee, maar de zalen, de Messias zou toch eerst gaan naar de 10, dan lezen wij gewoon in de evangelie dat de Heer inderdaad naar de 10 ging. Alleen dat is dan de Decapolis, heet dat. De Decapolis, en dan leggen wij netjes uit, ja, dat zijn 10 steden, soort Hanzesteden eigenlijk, die met elkaar een verbond gesloten hadden, bij elkaar, de Decapolis. Dat is niet een tienvoudige verzekering, maar het zijn 10 steden, dat weet u, de polis, hè? De stad. Ja. Hij is naar de 10 geweest. En dan roept er nog een keer iemand die zegt, ja, dat lijkt me niks. Dat lijkt me toch niet goed. Dan zeg ik, nou, maar er waren toch 10 melaatsen die genezen werden? Enzovoorts. Niettemin, het moet nog gebeuren. Dat wil zeggen, het moest nog gebeuren. Het is van toepassing op onze tegenwoordige tijd. En zo verder. En dit is een van die dingen. Er zou een voorloper zijn. En wij zeggen, die voorloper die de weg des Heren bereiden zou, is Johannes de Doper. Maar eigenlijk, om dus niet te zeggen in werkelijkheid, de uitspraak over de wegbereider voor de Heer Jezus, of voor de Messias, die uitspraken mogen dan volgens de Bijbel zelf op Johannes de Doper van toepassing zijn, en dat geloof ik ook, maar het neemt niet weg dat ze eigenlijk van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Die de wegbereider was voor de Messias. Want voordat de Messias komt, in heerlijkheid, moest er wel het een en ander eerst geregeld worden. En voor dat doel kwam hij dus in vernedering, niet om te heersen en dus ook niet om gediend te worden, dat zei hij toch? Maar andersom, namelijk om te dienen en om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is wat hij gedaan heeft, en daarmee heeft hij de weg voor de Messias bereid. Ik bedoel, als de Messias komt, breekt het nieuwe verbond aan. En onder het nieuwe verbond zou de Heer de zonden van het volk niet meer gedenken. Maar dat kan alleen op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En die moest dus voor die tijd plaatsvinden. En vandaar dat ik steeds met grote nadruk roep. Natuurlijk, Jezus is de Messias. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat altijd was. En in de dagen dat hij hier op aarde rondliep, moest hij het nog worden. Hij was de wegbereider voor de Messias. Hebben jullie nog? En daarna weet ik, er zitten nog veel meer aspecten aan. Want zelfs als de Messias komt in de toekomst, heeft hij een wegbereider. En voor zover die wegbereider Elia heet, want zo heet hij volgens Malachi, de laatste verse in ons Oude Testament, zie ik zendt jullie de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Wel nu, voordat de Heer wederkomt en daadwerkelijk oordelen over de wereld zal brengen in die grote en vreselijke dag des Heren, komt wel degelijk Elia. En als in Nieuw Testamentische tijd iemand, in de dagen van de Heer Jezus bijvoorbeeld, iemand gezegd zou hebben, ja, maar dat kan niet, want eerst moet Elia nog komen. Dan zegt de Heer, nou ja, als jullie als volk tot geloof zouden gekomen zijn, dan zou hij Elia geweest zijn, Johannes de Doper, want hij kwam in de geest en kracht van Elia. Dat wil zeggen, de profetie over de komst van Elia is wel degelijk van toepassing op Johannes de Doper. Alleen het is niet het eind van het verhaal. Want dezelfde profetie is van kracht voor de toekomst als Elia komt in de eerste helft van de 70ste week als een van de twee getuigen. En tegelijkertijd is de profetie van kracht op de Heer Jezus zelf. Die kwam zelf, hij zelf, in de geest en kracht van Elia. Want los van het verhaal van Johannes de Doper, als wij moeite zouden doen om de geschiedenis van Elia te bestuderen, dan ontkomen wij niet aan Elisa, die zijn opvolger was, die ongeveer dezelfde naam droeg, met een andere uitgang dan, die uitdrukkelijk elkaars opvolger waren, dat wil zeggen Elisa, de opvolger van Elia. En we komen vanzelf ooit een keer tot de conclusie dat ze een heleboel met elkaar gemeen hebben en dus eigenlijk een soort identiek zijn. Maar aan de andere kant, Elia is een beeld van de Heer in zijn werk in zijn eerste komst, en Elisa is een beeld van de Heer in zijn werk in zijn tweede komst. Generaliserend. En wat daartussen zit, nou ja, is de dood en opstanding van de Heer Jezus tussen eerste en tweede komst. En wat er tussen Elia en Elisa zit, dat weet u, dat is de Jordaan. Of weet u dat nu? We gingen toch over de Jordaan met z'n tweeën. En daarna voer je Elisa ten hemel. Op een lichte wolkenwagen werd Elia vandaar gedragen. Of zoiets. En daarna moest Elisa alleen weer terug. En in beide keren, op de heen- en op de terugweg, trokken zij door de Jordaan. Dat wil zeggen, met de mantel op het water slaan. En dan weken die wateren, die waren dat daar ook gewend, denk ik altijd. Daarachter Gilgal, hè. Sinds Joshua al, en het water ging opzij, liepen ze erdoor, en dan gaat er weer opzij, liepen ze weer terug, enzovoorts. He? Ik vind het een pracht van een verhaal. Het moet duidelijk zijn waar het over gaat. En toen was Elia zoek, toen zeiden ze, we gaan hem zoeken. Dat kan zomaar niet, we zoeken zijn graf. Want ze wilden er een kerk opbouwen of zo, geloof ik. Een grafkerk of zoiets. Maar ze kwamen terug en zeiden, nou, hij is er niet. Hij is hier niet. Ze konden hem niet vinden. Enzovoorts. Het graf van Mozes trouwens ook niet, maar dat was jaren daarvoor. Zodat vanzelf Elia en Elisa aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Of van Mozes en Elia aan elkaar gekoppeld worden. Maar goed. En dan hebben we hadden nog een variant. Want mocht nou iemand zeggen, ja, nee, maar je kan aantonen dat dat letterlijk bedoeld is in Zacharie, in Malachi 4, de laatste verse, dat letterlijk Elia zou komen. En dat kun je niet wegredeneren naar Johannes de Doper. Kortom, als je dat niet slikt, dan hebben we nog één voor u, want Elia is inderdaad verschenen. Weliswaar, niet aan allen, maar dan toch aan 3 van de 12 apostelen. Dat was bij de zogeheten verheerlijking op de berg. En mocht je nou zeggen, ja, maar ik had dat liever gezien bij de opstanding van Christus, want daar begint het eigenlijk pas, dan kan ik u meedelen dat ik 100% zeker ben, Ik persoonlijk, u niet, maar ik wel. Dat ik 100% zeker ben dat die twee mannen in witte kleden bij het geopende graf, dat het niemand anders waren dan Mozes en Elia. Dat staat er niet bij, maar er staat ook niet dat het engelen waren, geloof ik. En wat dan nog? Ja, dat denk ik, ja. Mozes en Elia. Nou goed. Maar wat ik nou sta te vertellen, zo losjes, zonder dat systematisch te doen, want dat is wat moeilijker, dat systematisch. Maar wat ik probeer te vertellen is eenvoudigweg dit, dat wij in die dagen van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, Johannes de Doper en wie het maar waren, dat wij bij nogal eens van doen hebben met vervulling van profetieën die historisch eigenlijk nauwelijks van enig belang zijn, maar die de functie hebben om een vervulling te geven, om vervulling te geven aan profetieën, terwijl feitelijk die vervulling van diezelfde profetieën pas later zou plaatsvinden, namelijk nadat het Joodse volk, nadat Israël ongelovig blijkt te zijn en de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Want in die dagen krijgen die profetieën pas een betekenis. Hebben we die nog? We hebben er nog wel meer, hoor. Die van Jesaja 6 is ook altijd een fraaie. Dat is die profetie van ga heen en spreek tot dit volk en maak het hart deze volks vet, of wat het maar was. Geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoorts. Hè? Nou ja, over welke dagen gaat dat? Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Men lezen Handelingen 28, het laatste gedeelte, waar Paulus zijn hele Bijbelse geschiedenis afsluit met deze woorden uit Jesaja 6, die je voorleest aan de Joden in Rome. En Paulus zegt, dit is nu vervuld, dit wordt hier ter plekke vervuld. Wanneer ze niet willen geloven namelijk. Ze horen, maar verstaan niet. Ze zien, maar bemerken niet. Ze horen de prediking van Paulus, de uitleg van Paulus omtrent het koninkrijk Gods. Ze zien het ook, want ze zien Paulus, de man met Romeins burgerschap, bewezen doordat hij een gevangene is van de keizer op datzelfde moment. De heiden, de Romein Paulus, die het evangelie predikt notabene aan de Joden, de omgekeerde wereld feitelijk, enzovoort. Maar ze zien dat dus, maar dringt niet tot hen door dat het vervulling is van profetie. Hebben jullie? Maar in feite, dat is zoals het sindsdien het ook is. Want elke Jood kan dat vandaag zien, dat het heidenen zijn, zoals daar zijn de Friezen, de Franken en de Saksen trouwens ook. Maar zoals daar zijn de heidenen die het evangelie prediken aan de Joden. En ze worden alleen maar boos over het algemeen. Maar het is precies wat het Oude Testament had aangekondigd. En ze horen niet en verstaan niet en begrijpen niet. Het wordt in onze dagen vervuld. Dat is voordat de Messias zelf komt. En nou terug naar die tijd die in de Bijbel beschreven wordt. De Heer Jezus, de discipelen, de apostelen, Johannes de Doper. Je kan je weer zeggen, ja, maar dit is de Messias niet. Dat kan niet, want voor die tijd moet er een periode zijn waarin wij wel horen, maar niet verstaan. En wel zien, maar niet bemerken, enzovoorts. Huh? En dan is het antwoord, dat is heden aan u vervuld. En in gedachten zie ik dan het plaatje. De Heer Jezus in een bootje met zijn discipelen. En hij spreekt tot het volk, tot de scharen, staat er, aan de oever. En hij spreekt, maar ze begrijpen er niks van. En ze zien, ze begrijpen er ook niks van. Dus de situatie van Matthäus 13, waar de Heer vanaf een schip op het water tot hen spreekt in gelijkenissen die ze nou eenmaal niet begrijpen. Vandaar dat die gelijkenissen dan ook uitgelegd moeten worden, Maar dat gebeurt niet aan de scharen, wel aan de discipelen, bij gelegenheid. Hebben die nog? En zij hoorden, maar het waren gelijkenissen, ze begrepen niet waar het over ging. En zij zagen, ze begrepen ook niet wat het uitbeelde. Maar dat bootje waarvanuit de Heer sprak, is de hele Bijbel door een beeld van de gemeente. Drijvend op de zee, dat wil zeggen onder de heidenen, de volkerenzee. En van daaruit klinkt de boodschap gericht aan hen die in het land, dan wel op het land zijn, naar, nou in ieder geval het Joodse land, in dat geval. Maar zij hoorden niet en zij zagen niet. En ik mag dat zo zeggen, want dat staat er gewoon bij. Ik kan het u gewoon voorlezen dat de discipelen zeggen, waarom spreekt gij het tot hen door gelijkenis? En dan zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. Dat wil zeggen, het was om dingen te verbergen, zodat ze wel hoorden, maar niet verstonden. En de Heer zegt, en aan hen wordt het woord van Jesaja vervuld. En hij citeert dezelfde woorden als Paulus in Handelingen 28. Namelijk, maak het hart deze volks vet, geef in ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dus was het een teken, wat de Heer deed, maar het is een teken van de situatie in onze bedeling. En het is een teken, heeft ook inderdaad functie, omdat het beletsels wegneemt voor de Heer Jezus als de Messias. Hij heeft die profetieën vervuld, of andersom, die profetieën zijn vervuld geworden. Het was dus niet zo dat eerst onze tegenwoordige bedeling nog moest aanbreken om vervulling te geven aan die profetieën, alvorens de Heer zou kunnen komen. Die profetieën werden vervuld. Of ze zinnig waren, moet ik u zeggen, nou ja, alleen het stellen van de vraag lijkt me duidelijk genoeg. Het is hoogst twijfelachtig of het zinnig was, maar het is gebeurd en daar gaat het maar om. En zo verder. Van de Messias, er staat dat hij de blinden de ogen zou openen en de gevangenen vrijlating zou prediken en wat al niet. Dat gaat over onze dagen, waarin, het zij de 10 stammen, het zij de heidenen, de ogen zouden geopend worden geestelijk en ze zouden vrijgemaakt worden van het juk van welke religie in de eerste plaats ook, vrijheid uit de gevangenis en dat soort dingen meer. En ze zouden ter neder liggen, maar ze zouden opgericht worden en weer kunnen lopen en zelfs huppelen en al dat soort zaken. Dat zou gebeuren volgens de profeten. Bijna niemand kent die profeten trouwens, die profetieën. Maar het zou gebeuren voor de profeten, voordat de Messias daadwerkelijk zou verschijnen. Sterker nog, men zou er de Messias aan herkennen. Maar het is wat de Heer in onze dagen doet. En dan gaat hij weer, als men in die dagen zou zeggen, ja, maar die profetieën zijn nog niet vervuld, dan zou men zeggen, nou kijk, wat hij gedaan heeft. U weet wel. Er waren lui die werden door Johannes de Doper gestuurd naar Jezus om te vragen of hij degene was die zij verwachten of dat er nog een ander moest komen. En het antwoord van de Heer was, vertel maar aan Johannes de Doper wat je gezien hebt. Aan wonderen. Hij opende mensen de ogen, letterlijk. Hij richtte de lammen, de kreupelen op enzovoorts. Hij wekte zelfs de doden op. En wat het maar was allemaal, precies zoals die oud-testamentische profetieën aankondigden. Maar als je ze leest in het Oude Testament, zou je toch tot de conclusie moeten komen dat ze toch heel wat meer betekenen waarschijnlijk dan alleen maar de letterlijke genezing van hier en daar en minder valide. Hebben die nog? Maar het een is een beeld van het andere, zeggen wij. Maar het is meer dan dat, hè? Het is meer dan dat. Het zijn vervullingen van profetieën, omdat nou eenmaal die dingen moesten vervuld worden voordat de Messias zou komen en omdat de Messias daardoor ook herkenbaar zou zijn. Dat is ook wat Johannes erover schrijft, de evangelist Johannes, die zegt, deze teken heeft Jezus gedaan en zijn geschreven opdat gij gelooft dat deze is de Christus. Hij is eraan herkenbaar. Niettemin In onze dagen zou je diezelfde dingen doen, maar dan op een hoger, namelijk op een geestelijk niveau. En hij doet het ook. En als straks de Heer komt in zijn wederkomst, is de vraag, is dat de Messias? En het antwoord is, ja zeker wel. En ter demonstratie daarvan verschijnen wij mee. Want wij zijn degene die in andere talen het evangelie gepredikt hebben aan de Joden. Wij waren degene die blind waren en genezen zijn geworden. En wat het allemaal maar was ook alweer. Wij waren gebonden, maar zijn in de vrijheid gesteld. En zo verder. Heb u dit nog? Nou, dat is wat aan die geschiedenissen vastzit. En of nou dat werk van die voorbereider enig resultaat gehad heeft in de prediking, nee. Niet van Johannes de Doper als voorloper van Jezus, maar ook niet in de bediening van Jezus als voorloper van de Christus. Bovendien moet ik er dan maar even op wijzen dat de discipelen zelf in de nacht dat de Heer verraden werd, want zo heet dat in de Bijbel, tot hem zeiden, u spreekt altijd maar in gelijkenissen. Wij begrepen nooit waar u het over had. Wat leuk dat u nou iets letterlijk zegt. Dit begrijpen wij tenminste. Maar dat was in de laatste paar uur dat zij samen waren voordat hij gekruist zou worden. Hetgeen toch wil zeggen dat wat de Heer ook gepredikt heeft, het, althans binnen het kader van de Bijbelse geschiedenis, dat dat dan toch niet duidelijk was. En dat men het niet verstaan heeft, niet begrepen heeft, enzovoort. En veelal staat het er ook bij. En soms staat er bij, die begrepen de discipelen eerst niet. Maar pas toen de Heer uit de dood was opgestaan, drong het tot hen door dat, enzovoort. U kent die schriftplaatsen toch hopelijk wel. Kortom, het was wel een prediking. Het was ook een serieuze prediking, maar het had geen werkelijk gevolg. Niet de bekering en dus daarna de terugverzameling van Israël. In plaats daarvan, het had tot gevolg de verharding van het Joodse volk en als gevolg daarvan het zenden van de zaligheid en daarmee van het woord van God als zodanig naar de heidenen, meer specifiek naar de 10 stammen van Israël en dus weer eens een keer de wisseling van de wacht. Dat wil zeggen, de afwisseling tussen de 2 en de 10 stammen als volk van God, als Ami. En dat herhaalt zich in de geschiedenis enige malen. Maar niettemin, in Jesaja 40, dat door Johannes wordt voorgelezen, is sprake van de weg des Heren maakt recht, vers 3, in de wildernis, synoniem voor de woestijn, een baan voor onze God. En dan staat er, alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Wat krom is, zal recht, en wat hobbelachtig is, zal tot een vlakte. Want vallei is wel goed als je de vlakte onder verstaat. Dat VL, dat is duidelijke vlakte. Wat je letterlijk leest, als je het letterlijk leest, is dat het hele terrein geëgaliseerd zou worden. Dan gaat de hele wereld er net zo uitzien als Nederland. Alles plat. Het grote ideaal, denk ik altijd, van Dr. Anders J. den UTB, al was hij niet degene die het had uitgevonden. Alles vlak. De Fransen konden er ook wat van met hun égalité, weet u nog? De uitvinders van het gezond. En van de guillotine en en passant, want ze deden het en passant, ook van de grasmaaier. Alles wat zijn kop uitsteekt, kop eraf, hè? Dat weet u toch. Geschiedenis, zuster. Ja. Egalité. Maar wat hier feitelijk besproken wordt, is niet de verandering van het landschap, of het zou het politieke landschap moeten zijn. Het idee is namelijk dat heuvelen en bergen uitbeeldingen zijn van machthebbers hier op aarde en gewoonlijk van diegenen die hun macht stellen boven die van God. Uiteindelijk gaat het dus om antichristelijke macht, want daaraan is die antichrist, dan wel de duivel, het gemakkelijkst te herkennen, dat hij zijn troon stelt boven alles wat God genaamd wordt of als God geëerd wordt. Met dank aan 2 Thessalonicenzen 2 voor de woorden. En u weet dat er gewoon ook zwart-wit in de Bijbel staat in verband met Bijbelse profetie. Een berg is een koninkrijk en zeven bergen zijn zeven koninkrijken. En soms wordt een berg in zee geworpen. Komt een oordeel over namelijk, over de hoogmoed daarvan. En andersom, wat nederig is, dat zijn die valleien dan wel dalen, dan wel vlakten. Wat nederig is, zal verhoogd worden. En het is zo'n vast Bijbels beginsel dat er eigenlijk geen beginnen aan is om daar parallelteksten voor te geven. Ik denk altijd ogenblikkelijk aan woorden van Petrus en van Jacobus. U weet wel, de God vernedert de hoogvaardigen of zoiets, maar de nederigen geeft hij genade. Dat soort woorden, vernedert u dan onder de vlakke, onder de vaste hand Gods en hij zal u verhogen. Kortom, ik geloof dat het uit Spreuken, staat het er niet bij? Nee. Dat het uit Spreuken 3 komt, als ik me goed herinner, waar die dingen staan. En anders dan vindt u misschien wel waar het staat. Maar in ieder geval vaste beginsel, ook in de psalmen menigmaal herhaald. Dat al wat in de wereld hoog is, namelijk wat zich verheft tot dan wel boven God, zal vernederd worden. En al wat nederig is, zal verhoogd worden. En dat deze woorden letterlijk genomen zouden moeten worden, dan zeg ik ja, dat mag. Daar zit ik niet mee. Want uiteindelijk, dat is precies wat met Jeruzalem gebeurd is sinds de eerste komst van Christus. Namelijk, heb ik u wel eens verteld, geloof ik, Jeruzalem is geëgaliseerd geworden. Gewoon letterlijk. De dalen die er, want het waren een paar heuvels, weet u wel, aan elkaar. En de dalen ertussen zijn dichtgegooid en de toppen zijn afgeschoffeld. Zeg ik het zo goed? Geschoffeld dan. Met een schoffel, of met een schoffel, dat weet ik niet. Maar zoiets. En men heeft het geëgaliseerd. Dat hebben de Romeinen gedaan. Met onder het motto van, als we het hier een beetje egaliseren, dan kun je nooit de oude plekken weer terugvinden. Kun je de heilige plaatsen niet terugvinden. En dan zullen de Joden misschien hun stad vergeten. En daarna gaven ze de stad trouwens, of de rest daarvan, of de puinhoop daarvan, ook een andere naam. Maar vooruit. Heb u dat nog? Dat wil zeggen, het is zelfs letterlijk gebeurd. Of dat belangrijk is, nee. Maar wat belangrijk is, is dat we begrijpen waar het hier over gaat. Als de Messias komt, zal hij oordeel brengen. Waar was ik van de week? Psalm 75 en 76. Daar wordt dat ook beschreven, ja. De Messias komt en hij zal egaliseren. Hij zou richten. En hij zou vlak maken. Of recht maken. Egaliseren stond er trouwens letterlijk ook. Enzovoorts. En dat is wat de Heer zal doen. En dat zal hij doen in zijn wederkomst. Soms denk ik, wat de Fransen met de guillotine dachten te bereiken in 1789. Wat ze maar wilden bereiken, dat zal de Heer bereiken. En niet op deze manier, hè? Maar op andere wijze. Met een oordeel van Gods wegen. Opdat de mens zich daadwerkelijk zou onderwerpen aan de krachtige hand Gods. En indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En dan gaat het dus over de toekomende toorn. Dat het daarover gaat, dat vind je meteen terug in Lucas 3, waar wij waren. Want de volgende woorden in Lucas 3 luiden dan ook na deze schriftlezing, vers 7, Lucas 3. Hij zei dan tot de scharen, en dan wil zeggen samenvattend, hè, wat hij zei tot de scharen was, gij adderen gebroedsels, zijn de eerste woorden van Johannes de Doper. Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Want die hadden ze al lang weggeredeneerd. De Joden doen dat tot vandaag. Redeneren die toekomende toorn weg. En vele anderen doen dat ook. En redeneren dus ook de grote verdrukking en de dag der benauwdheid van Jacob en wat er mee bezig mag. Redeneren ze allemaal weg. En zo niet weg, dan toch bagatelliseren, zei die. Zo van, maar dat is wel mee te leven. Ik moet u zeggen, die toorn gaat komen. En als de Messias komt, zal hij een oordeel brengen over een ongelovige mensheid, beginnend bij een oordeel over een ongelovige Joodse natie. Is dat een blijde boodschap? Voor gelovigen wel. En mocht u dat niet zijn, nou ja, dan kan je dat vandaag nog worden, nietwaar? Ik bedoel het natuurlijk bij wijze van spreken, maar het is waar. En wij zullen dan ontvlieden de toekomende toorn. En iets dergelijks geldt voor het Joodse volk in de toekomst ook. Komt iets meer voor kijken. Want uitdrukkingen als dat wij tot hem zouden uitgaan buiten de legerplaats zouden in dat geval dan ook nogal letterlijk opgevat moeten worden. Men zou zelfs uit Jeruzalem wegvluchten en zijn toevlucht nemen tot de Heer. Maar ja, dat doen wij in onze dagen ook, dat is niks nieuws. En de uitspraken over de Heer is mijn toevlucht en mijn hoog vertrek, die zijn nog heel wat ouder, want die stammen toch in ieder geval uit de dagen van David. Dat is inmiddels toch een jaartje of 3000 geleden. Het is het vaste beginsel. En ook hier in de prediking van Johannes de Doper en al wat er verder volgt, is die prediking feitelijk niet anders. Men zou komen tot de Heer Jezus, die de Messias is sinds zijn opstanding. Men zou zich aan hem onderwerpen. Men zou zich vernederen om hem te dienen, om daarna deel te hebben aan zijn heerlijkheid en aan de zegeningen die nou eenmaal gegeven zijn en beloofd waren aan zijn volk. En ieder die wil, kan deel krijgen aan dat volk ook vandaag. Daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor dat grote voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. En dat wij behouden zullen worden van de toekomende toorn, omdat uw woord dat zegt. U verlost ons nu en u verlost ons, u zult ons verlossen in de toekomst. Omdat u ons onttrekt aan een ongelovige, een goddeloze, een duistere wereld en ons plaatst in uw gemeenschap, buiten de legerplaats, maar niettemin in het licht. En daarmee zelfs in de hemel zelf, waar u ons hebt ingeschreven als uw volk. Als een koninklijk, priesterlijk volk. Een volk van eerstgeborenen. Wij danken u dat we ons dat bewust mogen zijn en in dat bewustzijn mogen leven. Wij mogen vooruitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen vooruitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Naar die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. Want we danken u, Vader, dat we mogen leven met onder deze waarheid, dat al wat tot stand gebracht zou moeten worden, hebt u tot stand gebracht. En wij mogen ons laten verzoenen met u. Wij mogen ons laten dopen en we mogen ons laten leiden, ook door dit leven, naar die erfenis die u voor ons hebt weggelegd. Daarom dragen we onszelf ook aan u op, opdat wij in alle nederigheid u zouden dienen en opdat door uw genade en door uw kracht uw naam in ons, onze levens, zou worden verheerlijkt. Wees u dan ons nabij, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.